Net als vanmorgen is de schriftlezing ook nu Jozua 5 vanaf vers 13 tot en met 6 vers 5.
Voorts geschiedde het, als Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen ophief en zag toe en ziet, er stond een man tegenover hem die een uitgetogen zwaard in zijn hand had. En Jozua ging tot hem en zei tot hem, zijt gij van ons of van onze vijanden? En hij zeide, nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik ben nu gekomen. Toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde en aanbad en zei tot hem, wat spreekt mijn Heer tot zijn knecht? Toen zei de vorst van de Heer des Heren tot Jozua, trek uw schoenen af van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. En Jozua deed al zo. Jericho nu sloot de poorten toe en was gesloten voor het aangezicht van de kinderen Israëls. Er ging niemand uit en er ging niemand in. Toen zei de Heer tot Jozua, zie, ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. Gij dan allen die krijgslieden zijt, zult rondom de stad gaan, de stad omringen, eenmaal. Alzo zult gij doen 6 dagen lang. En 7 priesters zullen 7 ramsbazuinen dragen, voor de ark. En gelieden zult op de 7e dag de stad 7 maal omgaan. En de priesters zullen met de bazuinen blazen. En het zal geschieden als men langzaam met de ramshoren blaast, als gelieden het geluid der bazuin hoort, zo zal al het volk juichen met een groot gejuich. Dan zal de stadsmuur onder zich vallen en het volk zal daarin klimmen, een iegelijk tegenover zich.
De tekst voor de prediking gemeente vinden we in Jozua 6 en daarvan vers 2 van Jozua 6, waar de Heere tegen Jozua zegt, zie, ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. Tot zover. Het themagemeente waaronder vanavond Gods woord wordt verkondigd is Gods aanvalsplan voor Jericho. Gods aanvalsplan voor Jericho. We letten allereerst op Gods leiding, in de tweede plaats op Gods leger en in de derde plaats op Gods wapens. Dus Gods leiding, Gods leger en Gods wapens. Jozua is leider af. Zo zagen we dat vanmorgen. Niet dat deze man, want we hebben hem ook leren kennen, ambieert en in staat om op nummer 1 te staan en de positie die de Heere inneemt van oudsher al aan in zijn volk wil bemachtigen, God aan de kant wil schuiven en zelf de leiding wil overnemen. Maar in dat beslissende gezicht waar we vanmorgen naar gekeken hebben in Jozua 5, zagen we hoe de Heere zelf op dit belangrijke moment, als Jozua oog in oog staat met Jericho, de leiding zelf ter hand neemt. En wat moet dat aan de ene kant voor Jozua ook een bevrijdend gevoel hebben gegeven. Zware last en verantwoordelijkheid die op zijn schouders drukt. Ik denk dat u dat wel met mij aanvoelt. 600.000 man minimaal waar hij verantwoordelijk voor is. En natuurlijk dan ook de vraag, hoe lood je deze grote mensenmassa op een veilige wijze in het beloofde land Kanaan in? Hoe komen we ongeschonden door de poorten van Kanaan, die Jericho heet, heen? Ik kan me voorstellen dat dat er meer dan eens ten neer heeft gedrukt en dat hij daar ook mee geworsteld en over gepiekerd heeft totdat God kwam. Met die woorden, nu ben ik gekomen, nu op het beslissende moment neem ik zelf de touwtjes in handen, neem ik het roer over en mag jij volgen. Wat is dat ook een heerlijk moment geweest voor Jozua. Al ben je dan leider, maar dat God als het erop aankomt grote leiders behandelt als kleine kinderen. Daar moet je maar eens over nadenken. Dat God grote leiders in het koninkrijk der hemelen, als het erop aankomt, behandelt als kleine kinderen. Niet om kinds en kinderachtig te doen, maar om juist daardoor de grote zorg van God als vader te demonstreren in het leven van zijn kinderen. En dat doet de Heer ook op een bijzondere wijze. De Heer laat niet alleen zien dat hij er is. De Heere vertelt ook aan Jozua dat hij de leiding heeft over alles wat er staat te gebeuren. En juist daar zijn we vanavond ook bij beland, bij hoofdstuk 6 vers 1. Terloops wordt door even door de schrijver vermeld. Het staat waarschijnlijk in uw Bijbel tussen haakjes hier in de Kanselbijbel, niet in vers 1. Maar het wordt zo even terloops tussen neus en lippen door vermeld dat Jericho de poorten had toegesloten As, alles was gesloten voor het aangezicht van de kinderen Israëls. Daar ging niemand uit en daar kwam en ging niemand meer in. Alsof het bij wijze van spreken onmogelijk was om Jericho nog binnen te komen. En als de Heere dan aan het woord is en tegen Jozua gaat spreken, dan zegt de Heere niet tegen Jozua: Jozua, moet je nou eens goed luisteren, we staan hier op een beetje strategische plaats, je kan van hieruit alles een beetje in ogenschouw nemen, je ziet daar Jericho liggen, als we het nou eens zo gaan doen dat je met dat deel van het leger die kant op gaat en dan een verrassingsaanval uitvoert aan de andere kant, niets van dat alles. Zoals God is en zoals we hem hebben leren kennen in de schriften, zo is hij hier ook. God vertelt nooit van tevoren hoe hij het doet. En is dat niet de eerste les die we vanavond mee moeten nemen, ook vanuit deze geschiedenis? In het vervullen van Gods belofte vertelt de Heer nooit van tevoren hoe hij het doet, hoe hij het aanvliegt, hoe hij zijn belofte vervult en realiseert. God vertelt alleen maar dat hij het doet. En dat is dan ook genoeg. Meer heeft iemand ook niet nodig. Zeker niet in het Koninkrijk der Hemelen, waar God, zoals ik dat net al zei, met grote mensen omgaat als waren het kleine kinderen. Hoe jonger onze kinderen zijn, hoe minder vertellen we waarom we iets doen. En ze komen op een gegeven moment op een leeftijd dat ze steeds die waarom-vraag gaan stellen. En op een gegeven moment zeg je tegen zo'n kleintje: daarom, klaar. En dat is ook goed. Vader of moeder zegt het. Die zijn, als het goed is, blindelings te vertrouwen. En dan komt het ook goed. Nou, zo spreekt de Heer hier ook tot Jozua, vers 2. Zie, ik heb Jericho met haar koning en strijdbare handen in uw hand gegeven. Let u even op de formulering. De Heer zegt niet tegen Jozua: Jozua, over een aantal dagen, over goed een week, zal ik Jericho in uw hand geven. Je moet op dit moment nog niet vragen hoe ik dat ga doen en hoe je dan Jericho uit mijn handen ontvangt. Maar ga er maar vanuit en zet maar een kruisje achter de datum over een week of wat, of over 7 dagen, zo blijkt uit het vervolg. Dan zal ik Jericho geven. Nee, de Heere spreekt alsof Jozua Jericho al heeft. Alsof God het al lang heeft gedaan. Alsof de stad al gevallen is. Alsof Jericho en zijn koningen en soldaten al verslagen liggen en Jozua eigenlijk met de Heer op een soort inspectieronde is, nog eens een keer rustig bekijkt hoe alles gebeurt in de achterliggende tijd. En als Jozua dan die grote stad heeft omgelopen tegen van de kant van de Heer mag horen: nou Jozua, nu heb je het gezien, die muren zijn omvergevallen, de inwoners zijn gesneuveld, ik geef jou de stad. Nee, als Jozua zijn ogen de kost geeft, dan ziet hij boven de muren van Jericho de vlag van Jericho nog wapperen. En als Jozua goed kijkt, dan ziet hij daarover die muren van Jericho die nieuwsgierige, maar tegelijkertijd ook bloeddorstige gezichten van de soldaten van Jericho. En als Jozua zijn ogen iets laat zakken, dan ziet hij daar die grote, sterke poorten waarvan Jozua weet, geen man kan die openduwen, want ze zijn gebarricadeerd. Maar God zegt: ik heb Jericho gegeven. Dat is de taal van een bevelhebber, van een koning. De Heere zegt dat niet zomaar. De Heere zegt dat ook in een lange rij van eerdere gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in de tijd die achter Jozua ligt. God is al lang in Jericho geweest, terwijl Jozua nog voor die gesloten poorten staat. Hoe ik dat weet? Wel, als u zich dat nog kunt herinneren van de vorige zomer, dan vertelde een inwoonster uit Jericho dat. En laat het maar even lezen trouwens, Jozua 2, kijkt u even met me mee, Jozua 2 vanaf vers 9. U herinnert zich dat wellicht nog, die twee mannen die de Jozua erop uit waren gestuurd om Kanaan te gaan verspieden en in het bijzonder ook te letten op de situatie in Jericho en de omgeving daarvan. Jozua heeft daarin ook zijn eigen verantwoordelijkheid te baat genomen en die twee mannen erop uitgestuurd. En toen kwamen ze daar bij avond in Jericho, diezelfde poort waar Jozua nu voor staat, werd toen ook gesloten. De koning had door dat er iets aan de hand was in zijn stad. En hij ging op onderzoek, op inspectie uit. En ze stuurden zijn soldaten eruit. Deze twee verspieders belanden uiteindelijk in het huis van Rachab de hoer. En er ontstaat dan een gesprek en Rachab vertelt wat er leeft binnen de muren van Jericho. En ze zegt het vanaf vers 9 van hoofdstuk 2. Zij sprak tot die mannen. Ze zegt, ik weet dat de Heere u dit land zal geven. Nee, gegeven heeft. En dat u lieden verschrikking op ons gevallen is. En dat al de inwoners van dit land voor u lieden aangezicht gesmolten zijn. Nou kinderen, wat smelten is, dat weten we nou in deze hete, droge periode. Als je een waterijsje zit en likken thuis, dan moet je opletten dat het niet onder je handen wegsmelt en op tijd ook het ijsje opeten, anders heb je er niets meer aan. Dat beeld gebruikt de Heere hier in zijn woord. Het harde hart, de moed van Jericho, de agressiviteit, de kracht van deze sterke stad is als sneeuw voor de zon weggesmolten. Want ze hadden gehoord, vers 10, dat de Heere de wateren van de Schelzee uitgedroogd heeft voor jullie der aangezicht toen gij uit Egypte ging. En wat gij lieden de twee koningen der Amorieten, Sion en Og, gedaan hebt, die op gene zijde van de Jordaan waren, de welke gij lieden verbannen hebt, als wij het hoorden, er komt opnieuw die uitdrukking, zo versmolt ons hart. En daar bestond geen moed meer in iemand vanwege jullie de tegenwoordigheid. Waarom dan? Want de Heere jullie de God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. God was al lang op bezoek geweest in Jericho. 40 jaar terug. Ja, daar had Jozua toen nog kleine jongen geen besef van natuurlijk. Toen hij daar met Mozes en Aaron en de rest van het volk stond bij de oevers van de Rietzee. Ze waren onder de indrukken vol van wat ze voor hun ogen hadden zien gebeuren. Ze waren door die Rietzee, door die Schelzee heen getrokken. En toen Mozes zijn hand en zijn staf erin had uitgestrekt over die muren van water, zag ze het voor hun ogen gebeuren. Hoe die muren braken en dat water met donderend geraas naar beneden viel om Farao en zijn soldaten te verzwelgen. Maar het geluid van dat geraas en het geschreeuw van Farao en het gekrijs van zijn soldaten die door het water naar de hel werden gevoerd, bereikte Jericho en hun hart versmolt. Ik stip het heel even aan, gemeente. In Jericho geloofden ze dus eerder dat de stad in bezit werd genomen dan het volk dat er stond te juichen aan de oevers van de Schelzee. Nauwelijks was dat water weer een rustige watermassa geworden. Kalme zee. Of ze begonnen te murmureren en te moppen. Mopperen vanwege het bittere water. En meer dan eens waren ze van plan om te deserteren, hielen te lichten en terug te keren naar Egypte en tegen elkaar te zeggen, het haalt niks uit hier in de woestijn. We worden hier of begraven, nou dan maar liever snaven in Egypte. Maar in Jericho wist men het al 40 jaar. Er komt een dag dat de stad wordt gegeven. Dat bleef trouwens niet bij die 40 jaar terug. Nee, de Bijbelschrijver noemde het zo terloops ook al even in hoofdstuk 5 vers 1. Kijkt u nog maar even met me mee naar hoofdstuk 5 vers 1. En daar werd opnieuw dat zo even aangehaald. Het geschiedde toen alle koningen van de Amorieten die aan deze zijde van de Jordaan westwaarts en alle koningen van de Canaanieten die aan de zee waren, dus over de Jordaan, waar Jericho ook binnenvalt in dat gebied, hoorden dat de Heere de wateren van de Jordaan had uitgedroogd voor het aangezicht van de kinderen Israëls, totdat wij daar doorgegaan worden. Zo versmolt hun hart. En daar was geen moed meer in hen voor het aangezicht van de kinderen Israëls. Dat toont Gods almacht. De slag is al gevallen. Voordat er een slag bij Jericho viel. De strijd is al gestreden. Voordat Jozef met zijn soldaten verschijnt voor de muren van Jericho. En tegelijkertijd, wat is het ook iets beschamends, gemeente. Dat deze vorst van het leger van de Heere met dit soort soldaten te doen heeft. Die eerder geneigd zijn om te vluchten dan om te vechten. En die eerder hun ogen geloven dan hun oren vertrouwen. Wat God sprak, ik heb gegeven. Tegelijkertijd, gemeente, wat demonstreert de Heer hierin ook zijn heerlijke almacht en zijn goedheid en zijn trouw in de richting van het volk Israël, dat na 40 jaar de Heer dit nog steeds wil zeggen. Dat hij dit volk zo ver heeft gebracht voor de muren van Jericho, al staat Jozua dan in zijn onmogelijkheid, zo zagen we vanmorgen, maar dat geeft niet. Daar waar onze onmogelijkheden beginnen, begint Gods wonder toch. Dat God dit weer zegt tegen dit volk. En dat de Heere dat trouwens ook niet zonder reden zegt. Waarom heeft hij die stad Jericho aan Jozua gegeven? Nou, niet alleen omdat God daarin zijn belofte wil nakomen aan Abraham en zijn nageslacht. En wilt gedenken aan zijn verbond en aan zijn trouw. Die kant heeft het zeker ook. We zullen dat in de komende tijd nog wel zien. Maar in die woorden, ik heb gegeven, klinkt ook iets rechterlijks, iets juridisch om het zomaar te zeggen. Ik heb het ontnomen van Jericho, de inwoners, en ik heb de stad en het land aan u gegeven. Zoals een koning een land of een stuk grond ontneemt van de mensen aan wie hij het heeft verhuurd en het aan anderen geeft, omdat de vorige bewoners het in de ogen van de koning niet meer waard zijn. Zijn gebied nog langer te bewaren, te bewonen en te bebouwen. Er klinkt ook iets door van Gods gericht en van Gods oordeel. We zullen dat straks ook uitgebreid gaan zien in Jozua 6. Dat als die stad zometeen aan Israël wordt gegeven, het niet betekent dat het volk in Jericho gratis kan gaan winkelen. Denk aan die geschiedenis van Achan. Maar dat God als de grote soevereine vorst zijn hand op die stad heeft gelegd, al geeft hij het aan zijn volk en geeft het niet prijs aan zijn volk. Jericho wordt door God zometeen als een symbool gesteld, wat er gebeurt als we de maat bij God vol zondigen. Want dat hoor ik ook in die woorden doorklinken. Wat voor Jozua klinkt als een machtige vervulling van Gods belofte, als evangelieprediking, heeft ook een keerzijde voor Jericho. En dat is het oordeel dat zich zal voltrekken over de stad. Ik trek maar even die lijn door, gemeente, omdat het een grondlijn gaat worden in de prediking van vanavond. Wat voor Gods kinderen een machtige prediking van vrijspraak van het gericht, van vergeving van de zonde, van bewijs van Gods onpeilbare en onbegrijpelijke zondaarsliefde is, is tegelijkertijd voor Gods vijanden, en die scheur loopt dwars door de gemeente, ook door onze gemeente, is voor Gods kinderen, voor Gods vijanden tegelijkertijd het aanzeggen van het oordeel. En van het gericht. En van het vonnis. En van de dood. De prediking van het evangelie is voor de ene een reuk des levens, zegt voor Paulus, en voor de andere een reuk des doods ten dode. Nou, dat zien we zo meteen ook gebeuren bij Jericho. Daar waar voor Israël de deur naar het beloofde land open gaat, in de val van Jericho, daar gaat voor de inwoners van Jericho de poort van de hel open. En dat is, als het goed is, gemeend, en ik zeg het met schroom en met voorzichtigheid, Maar dat is, als het goed is, wel de aard van de evangelieprediking, ook in het midden van de gemeente. Daar waar de een de vrijspraak hoort klinken in de prediking van het evangelie en het getuigenis van de geest samenvalt met het getuigenis van het hart, daar hoort de ander in de prediking van het evangelie het oordeel aangezegd worden, zolang hij niet gelooft in de gekruisigde Christus en buigt voor hem. De maat is volgezondigd in Jericho. En daarom is God nu gekomen. Die stad uit de handen van die koning en van zijn inwoners te nemen. En het te leggen in de handen van een andere koning en van een ander volk. Dus nog iets wat opvalt, gemeente, en dan maken we de stap naar het tweede punt. Al eerder was God in Canaan geweest om zijn gericht uit te oefenen. Eeuwen geleden. U leest dat in Genesis 18. Die geschiedenis van Sodom en Gomorra. Toen verscheen de Heere ook in de gedaante van een man. Vergezeld door twee engelen. Abram zag die drie mannen langskomen in de namiddag en nodigde ze uit om de maaltijd te gebruiken. In het gesprek dat zich ontspon kwam Abram erachter en dat hij hoog bezoek had ontvangen onder het zeiltje van zijn tent, namelijk de hemel was daar. God, geflankeerd door twee van zijn dienaren. En in de loop van dat gesprek en in de loop van die avond werd duidelijk wat de Heere van plan was om te doen. De Heere zei het ook bij zichzelf dat hij voor Abraham niets wilde verbergen. En daarom vertelde het God ook wat de plannen waren die in de hemel bedacht waren en waar hij op dit moment ook mee bezig was om die plannen uit te voeren. Namelijk om Sodom en Gomorra om te keren, want hun geschrei, zo zei de Heer, hun zonde, hun ongerechtigheid is tot voor mijn aangezicht opgeklommen. Ook daar was de maat dus vol. Toen maakte de Heer gebruik van zijn schepping. Toen begon de aarde te schudden. Regende het vuur en zwavel. Kwam er geen mensenhand aan te pas. Maar hier in Jericho trekt God samen met zijn volk op om het oordeel te voltrekken. Jericho gemeente, en dat is de lijn die ik vanuit het eerste punt wil trekken, en dat zal zo meteen ook in het derde punt terugkomen. In Jericho zien we dus lokaal gebeuren wat straks universeel wereldwijd gebeurt. In het belangrijke moment in de heilsgeschiedenis in het Oude Testament, waar Jericho de sleutelstad vormt tot het beloofde land Canaan, laat de Heer in zijn handelen iets oplichten wat straks in de toekomst zich wereldwijd voltrekt. Wanneer hij nu dit volk inschakelt om zometeen ook Jericho in bezit te nemen, dan hoeven ze daar geen zwaard voor te trekken, maar ze zijn er wel helemaal bij betrokken. Dat straks ook zal gebeuren in het gericht. Ik denk even aan een paar uitspraken van de Heer Jezus, dat hij zegt tegen zijn discipelen dat ze samen met hem, zittende op de tronen, zullen oordelen, de stammen en de geslachten van Israël. Ik denk aan bepaalde momenten in het boek Openbaringen, waar beschreven wordt hoe Gods kerk God betrokken wordt in het volvoeren van het gericht en het oordeel. Waar hemel en aarde samen optrekken. Om het beest uit de zee en uit de aarde te verslaan. En ik kijk maar naar mezelf, maar ik denk dat ik dan ook namens meerdere onder ons spreek. Dat dat misschien wel een blinde vlek is op dit moment ook in ons lezen van de schrift. Dat als het straks vervuld gaat worden in het leven van Gods kinderen, ik heb deze nieuwe hemel en deze nieuwe aarde aan u gegeven. In dat geven van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, Gods kinderen ook betrokken zullen zijn bij het volvoeren van Gods gericht over die oude aarde en over die oude zee en over die oude hemel. Ik kan me dat nauwelijks nog voorstellen, gemeente. Ik heb dat jaren geleden voor het eerst naar me toe kwam eens geprobeerd te overdenken. En dan zie je heel concreet allemaal gezichten voor je. En ik denk dat u uw eigen gezichten daarbij heeft. Van mensen uit je straat. Familieleden. Collega's. Misschien wel kennis. Gisteravond zat je nog met ze te barbecuen. En dat je dan tegenover elkaar staat in dat gericht. En dat je dan net als wat dat volk hier zo meteen zal doen bij die stad. Juichen als die stenen vallen. Die krijzende mensen voor hun ogen wegglijden in de eeuwige verdoemenis. Onder het gejuich van Israël, Gods volk. Er ook straks een moment aanbreekt waarop dat wereldwijd zal plaatsvinden. Waarom ik dat zeg? Wel niet om vandaag angst te gaan zaaien, maar kijkt u ook even met die ogen naar uw collega, vriend en familielid. Kun je hem dan ook recht in de ogen kijken? Op dat moment? Als die ogen zich vullen met ontzetting en angst? Als hun gelach wordt overslaan in gekrijs? Ben je er dan vrij van? Kun je dan ook echt juichen? Jozua staat er en de Heere zegt het met klem. Voltooi tegenwoordige tijd. Ik heb gegeven. En als de Heere die belofte geeft, en dan zitten we in het tweede punt van de prediking vanavond, Gods leger, dan is het de Heere die niet alleen op dat moment die belofte legt in de handen van Jozua en tegen Jozua zegt, nou hier heb je in ieder geval de garantie van de eindoverwinning. Het is aan jou hoe je vervolgens dat gaat realiseren. Ik laat het aan jouw kunde, ik laat het aan jouw inzicht over Jozua. Daarom heb ik je ook leider gemaakt van dit volk en groot gemaakt voor de ogen van de kinderen Israël. Zo vertrouwen je op je woord. Laat zien wat je kan. Nee, er ligt een hele mooie lijn vanavond hier in Jozua 6. Als de Heere de belofte geeft, vertelt God ook hoe die belofte vervuld wordt. Dat is aan God. Om te beschrijven hoe hij zijn belofte verwerkelijkt realiseert in het leven van zijn kinderen. Ik maak even een grote sprong, gemeente. Ik denk aan ook dat andere woord, voltooid tegenwoordige tijd. Het is volbracht. Jezus kruiswoord. Wat als een belofte verkondigd wordt ook in de prediking van het evangelie. Waar we niets meer aan hoeven af te doen. Maar waar God tegelijkertijd bij die belofte ook vertelt hoe die woorden persoonlijk in uw hart vervuld worden. Dan zegt de Heer niet tegen jou, dit is het kruiswoord van Christus, de prediking van het evangelie. Nou, nu ben jij aan zet. Komt het op jouw inzicht, op jouw keus, op je geloof of wat dan ook aan. Ik laat het aan jou over. Als je het maar oprecht doet, dan geloof ik het. Nee, ieder op zijn eigen manier, als het maar oprecht is. Zoals hier in Jozua 6, heel concreet, de Heere gaat vertellen tegen Jozua. Jozua, dit is de belofte, ik heb die stad gegeven, maar ik geef het wel in deze weg. Zo gaat God nog steeds om met ons mens. En ook als het gaat om het leren kennen van God in het werk van de zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Dan vertelt de Heere in het woord hoe ik hem mag kennen in Gods weg en op Gods voorwaarden. En dat vraagt dus allereerst, en dat zien we ook gebeuren hier in deze geschiedenis van Jozua, dat vraagt dus allereerst onvoorwaardelijke overgave van het woord van God. Een onderwerping aan Gods wil, zoals Jozua boog onder het woord van God, zo zagen we dat vanmorgen. Zo verlangt de Heere dat ook van jou en van mij. Het tweede wat opvalt trouwens, als de Heere dat zo vertelt, laten we maar even kijken, is dat het eigenlijk de dwaasheid gekroond is. Hoe God die belofte gaat vervullen. Dat staat haaks op onze kunde en op ons inzicht en op onze voornemens. De Heere geeft de opdracht, laat het maar even lezen, gemeente, om zich als volgt op te stellen als leger. De soldaten, vers 3, moeten voorop staan, rondom de stad trekken, de stad omringen eenmaal. En dat moeten ze doen 6 dagen lang. En direct naar die soldaten, die staan dus in de voorhoede, om het zo maar te zeggen, zullen er 7 priesters volgen. Dat is dan het tweede deel van het leger. In vers 4 wordt dat beschreven. Die dan de ramshoren dragen voor de ark uit. Dus eerst die soldaten, dan die 7 priesters met ramshoren. Dan de ark en daarachter nota bene heel het volk. Stel je gewoon voor, al die mannen, die vrouwen, die kinderen, die kleuters, die peuters, baby's op de armen van hun moeder. Meer dan 600.000 man. En als ik me dat concreet probeer voor te stellen, de schattingen zijn dat Jericho op dat moment ongeveer 600 meter in diameter in de doorsnede was. Dat betekent dat wanneer de laatste vertrekt uit het kamp, de eerste weer terug is. Een lange stroom van mensen om die stad heen. Je kan je voorstellen, gemeente, wat voor taferelen zich daar gaan afspelen op de muren van Jericho. Kijk, dat ze in Jericho verwachten de soldaten te zien, dat verrast ons natuurlijk niet. Als dan op een dag opeens dat volk in beweging komt, ze hebben natuurlijk angstvallig gekeken, wat gebeurt daar in de verte, die muren dichtgesloten. Wacht eens op de muren. En opeens klinkt het door de straten van Jericho, daar komen ze! Je ziet het gewoon gebeuren, die stad die stroomt uit, iedereen gaat op de muren staan. En wat ze verwacht, dat zien ze ook, soldaten. Maar die soldaten lopen voorbij en dan zien ze 7 witte mannen op een soort hoornblaas. Daarachter, mag ik het eens zo zeggen, vanavond gemeente, even vanuit Jericho bekeken, een klein gouden kistje, zo groot was die ark niet. En dan een grote bonte stoet met allemaal mensen, oud en jong, klein en groot, zonder wapens. Nou, ik denk dat het de eerste dag op de muren van Jericho ademloos stil is geweest. Ze hebben de laatste mensen nagekeken. Nog even gewacht, gebeurt er nog iets? Nu kom je beneden in je huis. En ja, dan ga je proberen te begrijpen wat je gezien hebt, hè? En de tweede dag, dat werd in Jericho natuurlijk niet afgekondigd, Gods aanvalplan, dat hing daar niet aan de muren. Zo gaan we doen de komende muur. In de tweede dag hoorde je weer die stem door die stad klinken, daar komen ze! Zouden de mensen op die tweede dag op dezelfde manier op de muur hebben gestaan als die eerste dag? Ik denk het niet. En er was erkenning, die soldaten hebben we gisteren ook gezien. Even goed kijken naar de kleding van die mens. Angstige ogen van die eerste dag, die veranderen in lachende ogen die tweede dag. De derde dag hebben ze grappen gemaakt en wat geroepen van die muur. Alleen dat, mag ik het eens zo zeggen, gemeente, opnieuw vanuit Jericho, alleen dat irritante geluid van die ramshoorn, die lange rustige toon, dat gaf wel wat irritatie en onrust. Maar voor de rest hoorden ze helemaal niets. Maar de mensen toen waren net als nu gemeente. Loop maar eens stilzwijgend langs. Een paar keer langs een groep en op een terrasje. En op een gegeven moment word je toch aangesproken. Dan word je nageroepen. Ze zullen wat gehoord hebben van de muren van Jericho, of niet? Wat is dit voor een vertoning? Waarom doet God dit eigenlijk zo? Waarom geeft God niet aan Jozua het bevel? Jozua, dan moet je goed luisteren, stel dat leger zo op, die soldaten voorop, dan die 7 priesters, dan die arken, dan de rest van het volk. In 1 dag 7 keer om de stad en bij die 7e keer zul je juichen. Dan overrompelen we die stad in 1 keer en valt het gewoon in je schoot. Je hebt er niets voor hoeven doen, ik heb het je gegeven. Waarom laat God dit 7 dagen zo passeren? En waarom geeft God die mensen in Jericho de ruimte en de tijd om te lachen, te spotten, te honen, te smaden? Omdat God in de vervulling van zijn belofte zijn volk laat delen in de smaad die hem treft. Moet je over nadenken. Omdat God in de vervulling van zijn belofte zijn volk en kinderen laat delen in de smaad, in de spot en de hoon die hem treft. Want er is in Jericho helemaal niets van Jozua bij. Dat is van God. Dat land is van God. Nou krijgt Jozua het straks uit Gods hand. God geeft die stad niet prijs aan de handen van zijn volk Israël. Zoals dat hier voor Kana en voor Jericho geldt, zo geldt dat eeuwen later ook voor het volk Israël. De maat is volgezondigd en nu eruit. Wegwezen. Maar de Heere wil in die dagen die daar gebeuren rondom de muren van Jericho en dat gelach dat van buiten beneden over het hoofd van dat volk wat zwijgend langsloopt wordt uitgestort, zijn kinderen ondervinden wat het is. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Je zult de voetstappen van de gezalfde, de Messias, die laatste woorden van Psalm 89 moeten gaan drukken, die ook gesmaad werd om Gods naam. Ligt daar ook niet een hele mooie geestelijke lijn, gemeente, hier in Jozua 6? Is dat ook niet Gods gebruikelijke weg als hij persoonlijk in uw en jouw hart gaat wonen en gaat werken? Dat de Heer niet alleen de belofte van het evangelie verzegelt door zijn geest aan uw hart, maar ook de tijd bepaalt en de wijze uitschrijft hoe die belofte vervuld wordt in uw leven. En dat in die tijd daartussen, tussen het geven van de belofte in het hart en de vervulling van die belofte aan het hart, er ook een tijd ligt van zwijg, wacht, bidden, verwacht. Ook al hoor je heel veel stemmetjes spreken, die soms ook gewoon pijn doen. Die spot, die hoon, die aanvechting, die strijd. Mag ik even dichtbij komen, gemeente? Valt hier misschien ook niet het verschil tussen echt en onecht? Dat is van alle tijden, dus ook gewoon van onze tijd, dat er een vorm van godsdienst is. En hier en daar kom ik dat ook in de gemeente tegen. Die vol zijn van de belofte. Praten vanuit de vervulling van die belofte. Als je dan eens heel voorzichtig vraagt, zegt: vertel nou ook eens wat over die tijd dat je die belofte van God mocht krijgen, maar dat je in de weg van het geloof moest leren verwachten. Ik zal uitzien naar de Heer. Ik zal wachten op de God van mijn heil. Dat dan de wagen gewoon stilstaat. Dat soms die vraag niet eens begrepen wordt. Dat worstelen met God. Dat bestormen van de hemel. Dat zuchten naar de Heer. Dat schooien aan Gods genadetroon. Dat je dan soms ook gewoon wordt weggezet als iemand die zit te tobben. Nou, dat zullen ze tegen dominee niet snel zeggen, maar wel tegen andere mensen. Kijk hier eens naar Jericho. 6 dagen lang laat God dat volk delen in de hoon van Jericho. Vernederend voor het volk, ja zeker. Maar het waren er maar 6 dagen. Hoeveel jaar is God niet vernederd in Jericho? En liet hij dat gebeuren? Er is nog een lijn die hier trouwens zichtbaar wordt. Kijk nog even met me mee als we daar staan op de muren van Jericho. Laten we maar even tussen die mensen gaan staan, gemeente. En je ziet daar dan die grote stroom met mensen langskomen. Nou, ik denk dat ze op enig moment ook geprobeerd hebben die soldaten te tellen. Maar dat zal misschien niet altijd geluk zijn. Ze kwamen er wel achter dat het grootste deel van dat volk wat langskwam geen soldaten waren. Dat zegt de Bijbelschrijver trouwens van Joshua, maar ook van andere Bijbelboeken regelmatig. Het grootste deel van het volk waren juist de vrouwen, de kinderen. De mannen die niet in staat waren om te vechten. Met andere woorden, als die stroom van mensen langsgaat, laat God zijn zwakte zien door het volk. We zouden dat anders hebben aangepakt. En wil je indruk maken op iemand en zeg je, nou goed, we hebben hier een aantal mensen. Even kijken, brede schouders. Sterke uitstraling, jij mag mee. Jij blijft maar zitten, want als ze jou zien, dan zullen ze denken, nou dat wordt hem natuurlijk niet. Maar God handelt heel anders. Weet u wat ik daar hoor bij die muren van Jericho? Al wordt die psalm veel later gedicht. Ik hoor de psalm 8. Uit de mond van zuigelingen en kinderkens hebt gij uw sterkte gegrondvest om uw wederpartij, dus om uw tegenstanders wil, Heer. Jericho ziet daar de zwakte, denkt men. Maar God steekt de draak door vrouwen, kinderen, kleutertjes, peutertjes en babytjes in de armen van hun moeder met die sterke muren van Jericho en die zware poorten van die stevige stad. Alsof de Heere tegen Jericho wil zeggen, let op, zelfs een baby komt zometeen binnen. Tekent de Heere daarin ook niet iets van zichzelf uit, gemeente? Trek heel voorzichtig die lijn toch maar door naar het Nieuwe Testament. En u bent mij misschien al voor. En die man van smarte, waarvan toen we hem zagen tegen elkaar zeiden, als dit het moet worden. Toonbeeld van spot, van hoon, van smaad, gegezeld, gemarteld, geslagen, gekruisigd. Is dit Gods almacht? Gaat met eerbied gesproken hij het zo doen? Is hij degene die zometeen de hel aan de banden slaat? Is hij degene die zometeen de macht van de zonde gaat verbreken? Is hij die zometeen triomferen zal over dood en graf? Vastgenageld aan het vloekhout? Ja, hij is het. Omdat dit God is. Eén grote prediking voltrekt zich stilzwijgend langs de muren van Jericho als God in die kleine kinderen zijn almacht openbaart. En zo meteen door de monden van die kinderen die op die zevende dag als dat volk 6 maal om de stad is getrokken en die bazuinen in 1 keer aan zal zwellen samen met hun vaders en met hun moeders zullen gaan juichen. Stad voor hun ogen wegzinkt in de dood. Maar ik trek weer ook even die lijn gemeente naar ons persoonlijk leven. Is dit ook niet de kant waarin wij God leren kennen? Die zwakke gestalte. De doorboorde handen. Die smaad. Die vernedering. Die hoon. Is dit niet de man die toegang geeft tot Gods almacht? Tot Gods heerlijkheid. Die tot ons komt als de gekruisigde. Is dit niet de poort waarmee de Heere met eerbied gesproken de grendelen van de deuren van de eeuwigheid ontgrendelt Als hij tot ons komt met die uitgespreide handen en ze stilzwijgend laat binden. Zich weg te voeren als een man, als een lam, zwijgend, buigend zometeen zijn hoofd onder het recht van zijn vader. Leggend zijn schouders onder de last van Gods toorn. Is het niet volk van God dat wij hem zo hebben leren kennen? Onze almachtige God, een eeuwige en heerlijke Vader, in de gestalte van die vernederde Christus. Ja, wat voor Jericho een spot is, is voor Gods kerk de dierbaarheid van God. Ja, waar Jericho om lacht, daar kijkt Gods kerk in stilte met verwachting tegenop. En waar Jericho grappen mee maakt, daar vindt Gods volk stof om God te danken en God te juichen. We gaan naar het derde punt. Gods wapens. Hanteert God wapens? Jazeker. Ook hier bij Jericho. Nee, geen zwaard. Speer, pijl en boog komt er ook niet aan te pas. Zullen die soldaten dat ongetwijfeld gedragen hebben vooraan, maar toen dat kleine groepje soldaten voorbij kwam, kwam de rest. Nou, die kinderen die hebben er gestruikeld, denk ik, over die lange speren. En een kleutertje zie je niet slepen met een groot zwaard. Laat staan een baby met een pijl en boog. Dat waren wel Gods wapens. Als ik het goed tel, gemeente, in deze geschiedenis heb ik 4 wapens van God geteld. Het eerste wapen wat de Heer heeft ingezet, dat waren niet die soldaten die vooraan liepen. Maar dat was de ark. Nou, die soldaat. Als u een klein beetje thuis bent in de wetten van Mozes, dan ziet u dat de Heer aan het volk Israël de bevelen heeft gegeven om op gelegen momenten in de strijd de ark ook mee te nemen, namelijk wanneer die strijd de strijd van de Heer is. Wanneer het duidelijk is dat de vijand tegen wie die strijd en oorlog wordt aangebonden niet een vijand van het volk Israël is, maar in de eerste plaats een vijand van God. In die geschiedenis van Hofni en Pinias wordt op een heel aangrijpende wijze getekend hoe deze priesters misbruik gaan maken van dit gebod. Ze hebben het gebod mee, zo zou je zeggen, naar de letter. Maar Hofni en Pinias zetten, proberen God naar hun hand te zetten. En dat doen ze natuurlijk met goede bedoelingen. Daarin zijn ze net zo oprecht geweest als een ieder ander. Ja, maar met oprechtheid ga je ook naar de hel. De weg naar de hel is geplaveid met oprechte voornemens. Een goede gedachte. In de hel zijn op dit moment verschillende mensen die een goed gevoel hebben gehad, ook in de kerk. Het gaat om gehoorzaamheid aan het woord, niet om wat jij voelt. Je komt niet binnen op je blauwe ogen. Je komt alleen maar binnen in de weg van geloofsgehoorzaamheid als je schuilt in de kruiswonden van Christus. Op een wijze die God behaagt. Die ark laat zien aan Israël in de eerste plaats dat het de strijd van de Heer is. Dat is het eerste wapen. Zoals die vorst dat al zei tegen Jozua, ik ben de vorst van het Heer des Heren, zo laat de Heer dat ook op dit belangrijke moment zien aan het volk. De ark gaat voorop. En al moeten die mensen dan zwijgen op Gods bevel, en al wordt er, zoals Jozua dat ook duidelijk maakt in Jozua 6, geen woord gesproken. Ik denk dat die moeders dat ook aan die kinderen hebben verteld. Kinderen, nu gaan we zo meteen om de stad lopen, maar je mag niets zeggen. Waarom niet? Omdat God dat heeft gezegd. Daarom niet. Wat mogen dan wel, moeder? Nou, kijk maar vooruit. Je moeder neemt je op je arm, je vader misschien op zijn schouders, en als je dan goed kijkt, dan zie je daarvoor op die stoet in het licht van die zon die ark glinsteren. Natuurlijk hebben die kinderen ook naar die grote muren gekeken. En kwamen ze thuis en zeiden ze tegen hun moeder: moeder, op die muur stonden rare mannen die riepen allerlei erge dingen. Maar mijn moeder zei: kind, je moet niet luisteren naar wat ze daar zegt, maar wat God zegt. Kijk eens naar die ark. De Heere is in ons midden. En dan is het goed. Al komt de hele wereld er tegenop. Al staat heel Jericho op de muren te spotten en te lachen. God is in het midden van ons. In Psalm 46, al beweegt die hele aarde, al staat alles op zijn kop. Al werden de bergen verzet in het hart van de zeeën. God is in het midden van haar en daarom is het veilig. Dat is Gods eerste wapen. Ik trek maar even meteen die lijn door, gemeente. Hebben wij dat ook niet nodig? Dat wij niet alleen het woord van God horen, en u voelt hem denk ik al aankomen, maar dat wij ook Gods woord van tijd tot tijd zien. Waar zien? Nou, hier in de kerk, in de bediening van de sacramenten. Dat we het letterlijk voor de ogen zien gebeuren. Ik ben in het midden van u. En daar kun je soms je hart aan ophalen als je een week achter de rug hebt, waar je misschien wel heel concreet, of in je eigen hart, te kampen hebt met spot, hoon, strijd en aanvechting. Dat de Heer hier in de Bethelkerk zegt, nou ga nou eens even rustig in je bankje zitten. Even helemaal niets zeggen. Luisteren. Kijken. En dan kun je weer verder. Heb je wel eens je hart zo opgehaald hier? Luisteren. Kijken. Wat maakt God het ons toch eenvoudig, gemeente, of niet? Zo eenvoudig als dat die grote stoet achter die ark aan moet gaan. Luisteren, kijken. Zo gaat de Heer vandaag de dag nog steeds om met zijn kerk en kinderen. Alleen maar gehoorzaam zijn. Tweede wapen wat ik heb geteld is die priester. Die priester met die ramshoorn in zijn hand. En als u dat nagaat in de wetten van Mozes, die waren toen al bekendgemaakt aan het volk Israël, dan heeft die ramshoorn, verwarm niet met die zilveren bazuinen die op andere momenten bij de hoogtijdagen van Israël tegenkomt, maar deze ramshoorn heeft drie momenten moet die gebruikt worden, die allemaal te maken hebben met oorlog voeren. Als die ramshoorn geblazen wordt, dan is dat in de eerste plaats bedoeld om alle soldaten te mobiliseren. Om de troepen op te trommelen. Maar dat is hier natuurlijk niet het geval. Een ander moment waarop die ramshoorn gebruikt moet worden is om de troepen te ontbinden. Als de strijd gestreden is, als de overwinning behaald is, als de buit is verdeeld, dan krijgt de priester de opdracht om op de ramshoorn, op de shofar te blazen en dan kunnen de troepen met een gerust hart naar huis, vrouwen en kinderen tegemoet. Maar het derde moment, en dat is hier het geval, is wanneer de overwinning behaald is. Niet wordt, is behaald. Als het duidelijk is op het slagveld, de slag is geslagen, de vijanden zijn overwonnen, ze zijn op de vlucht geslagen of in de pan gehakt, dan wordt die shofar aan de mond gesteld en wordt er geblazen over dat slagveld om als het ware één juichtoon te laten klinken over dat slagveld. Nou, dat gebeurt hier. Ja, maar dat wordt niet eens, nee, die stad is gegeven. Die ligt al in de handen van het volk. Terwijl Jericho daar op de muren staat te brallen, te lachen en grappen te maken. Met een bazuin aangeheven. Trek die lijn toch even door, gemeente. Is dat ook niet de troost van Gods kerk in 2018? Is gegeven. Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde is gegeven. Daar hoeven wij niet meer voor te strijden. Daar heeft God ons niet eens bij nodig. Het enige wat we mogen doen is gewoon achter de ark aangaan. Christus volgen op het pad dat hij gaat, drukkend zijn voetstappen. Juichend, juichend christendom, ja, wat dat betreft wel. Zou ik zo eens even zo'n coupletje aanhalen van dat juichend christendom en dan met eeuwig gesproken, want onze koning is van Israëls God gegeven. Is dat ook niet de troost die, als het goed is, ook in uw leven, als u God mag vrezen, zo van tijd tot tijd mag oplichten, dat je er doorheen kan kijken, door die muren van Jericho heen, zo dat beloofde land Kanaan in. Dwars door dat graf, door die ziekte, door dat sterven, door de dood. En in de belofte van het evangelie al zoveel hoop en kracht mag ontvangen dat je het kan zeggen. Het is gegeven. Het wordt niet meer. Nee, het is meegegeven. Ik begreep je ook iets van Paulus in Colossense 3 vers 1. Als hij zegt, maar onze wandel is in de hemelen. Ik wandel niet straks te heen. Nee, Paulus zegt, ik ben er al. Al wandel ik hier nog door Klein-Azië en al word ik nog zoveel dingen ondervonden van pijn en moeite, maar in de belofte van het woord van God, in het volgen van Christus' stem, in het luisteren naar de stem van die goede herder, hoor ik het al doorklinken. Het is ook aan mij gegeven. Ik tel nog een wapen als het laatste wapen. Nu gaan we zo ook afronden. Ik tel het wapen van het woord. We zagen het wapen van de ark, het wapen van de priester, het wapen van die bazuin. Ik tel ook het wapen van het woord. Het woord, ja. Let maar op die zevende dag. Als dat volk begint te juichen. Wat moet dat aangrijpend zijn geweest, gemeente? We zullen dat de volgende keer van dichterbij bekijken. Maar die mensen die zullen op die stadsmuur hebben gestaan, misschien wel hun kinderen zo erbij. Moet je nou eens even kijken, jongens, en zij is alweer vandaag. Kijk je dat, die vrouw dan met dat babytje, nou wat komt die hier nou doen? En opeens gaat dat spotten, wordt overstemd door dat geluid van die shofar, die opeens die langgerekte toon aanhaalt, die toon van een bazuin, en dat volk begint te juichen. En grappend en grollend en lachend. Het slaat in één keer om in verbijstering. En daar gaan ze. Verloren. En gij zult de vergelding van de goddeloze zien. Dat is ook een belofte. Wordt ook vervuld in het leven van Gods kinderen. Gij zult de vergelding van het goddeloze zien. Laat God deze mensen zomaar verloren gaan. Nee, want kijk eens, als die muren met donderend geruis naar beneden stort, als die mannen en vrouwen krijzend naar de hel glijden. Zie ik het nou goed? Dan blijft daar één stukje muur met een huis daarboven staan. Het huis van Rahab, Gods kind. Pardon? Het huis van Rahab, de hoer. Er is geen moment in het boek Jozua dat Rahab anders genoemd wordt. Zo ook niet in het Nieuwe Testament. Het is of de Bijbel daarin wil duidelijk maken. De mensen in Jericho hielden misschien wel een neus op voor deze Rahab, maar wat door de mensen wordt veracht, waar mensen aan voorbij kijken, dat is nou door God uitverkoren. En daar staat dat huis als een rots in de branding. Op geen enkele manier te wankelen, terwijl alles op zijn fundamenten staat te schudden en met donderend geraas naar beneden valt. Is het diezelfde almachtige God die met zijn ene hand Jericho wegvaagt en met zijn andere hand het huis van Rahab vasthoudt, geen scheur in de muur te bekennen. En ik hoor dat klinken, dwars door die stofwolk van Jericho in, men hoort de vrome tent weer galmen van hulp en heil ons aangezicht. Wat heeft Rahab meer gehoord dan de mensen van Jericho? Nou, helemaal niets meer. Maar terwijl het hart van de mensen in Jericho versmolt, verbrak het hart van Rahab de hoer. En dat maakt het verschil. Ik trek maar meteen de lijn door, hè. Onder ons in het midden van de gemeente, maar ook in de kerktelefoon heb ik mensen leren kennen met een hart dat smelt van angst. Angst om te sterven. Angst om het oordeel onder ogen te zien. En dat is ook verschrikkelijk, gemeente. Laten we daar niet zomaar goedkoop over doen. Omheen gaan praten of overheen gaan zingen. Nee, wie het leven serieus neemt en zijn leven serieus neemt, die stelt van tijd tot tijd ook de vraag, hoe kom ik met dit leven God onder ogen in het gericht, toch? Maar laat die angst geen grond worden. Dan breng je echt niet bij het kruis. En laten we daar ook niet zalvend over gaan spreken, als een soort voorbereidend werk op de eeuwigheid. Jericho ging verloren terwijl ze ervan overtuigd waren dat God rechtvaardig is. En dat God die stad aan Israël had gegeven. Maar Rahab boog voor God. Vluchtte weg in Gods barmhartigheden. 40 jaar de tijd had Jericho. Wat een verschil met Nineveh, hè? 40 dagen. Die stad lag op de knieën. Mag ik even bij u komen? Hoe lang klinkt het woord van God al in uw leven? Misschien was bang geweest. Dat besef in je leven naar boven kwam, zoals ik nu leef, kan ik niet sterven. Heb je een ernstig gesprek thuis met je vrouw? Spreek je wat dingen met elkaar af om het wat serieuzer te gaan doen in het leven? En eigenlijk vond je jezelf ook nog wel ergens heel erg goed. Jij was tenminste serieus en je nam het serieus. Ja, was misschien een goed boek, doe ik helemaal niets af. Integendeel, ik zou willen dat iedereen in de gemeente ging lezen. Er wordt veel te weinig gedaan. Maar je wordt er wat mee. Is dat dan niet de les vanavond hier in Jericho? Dat je met je ernst, eeuwigheid ernst, angst voor het oordeel, verloren gaat. Dan ga je verloren. Als je niet gelooft, ontken je deze geschiedenis hier. Wat moet er dan gebeuren? Wel, Rahab vroeg aan die verspieders om een teken. En die verspieders zeiden niet tegen Rahab: Rahab, je bent met alles wat je gedaan hebt in je verleden toch zo'n fijne, godvrezende, lieve vrouw geworden. Nee, je kan spreken van een ommekeer in je leven. Er is een breuk tussen jou en het verleden gekomen en nu sta je heel anders in het leven. God zal je wel gedachtig zijn. Nee, die verspieders zeiden tegen Rahab: Rahab, de enige garantie die we kunnen geven is het teken wat God heeft gegeven. Namelijk dat scharlakenkoord uit het venster. Als je wegschuilt achter dat koord, en u bent me al voor, als je wegschuilt achter het scharlakenrode bloed van Christus, dan wil God in de toorn gedenken aan zijn ontferming. Dan is het behoud, maar alleen, ook echt alleen in hem. En daarom vanavond, laat uw angst maar eens varen. Klinkt misschien tegenstrijdig, zo van de kant. Zo, laat uw angst maar eens varen. Angst kan ons afhouden van het kruis. En buig vanavond is onder het oordeel. Maar vouw dan ook je handen. En leg het eens bij God neer. Heer, nou heb ik het oordeel verdiend. Nou weet ik zeker dat ik verloren ga als er geen wonder gebeurt in mijn leven. Maar misschien, nee, geen misschientje. Dat misschien is een misschien aan onze kant. Maar het is een vaste zekerheid aan Gods kant. Misschien wilt u in de toorn gedenken aan uw ontfermen, want ik kan het niet denken. Dat u stapt over een zondaar die gebogen voor uw voeten ligt. En net doet alsof u mij niet ziet. Nee, dat kan ook niet. Zo is God ook niet. Hoe hij wel is, als hij u ziet buigen. En als hij je zo hoort klebeerden, dan is hij er al. Dan is hij er al. Dan laat hij zich kennen in zijn liefde. Dan laat hij zich kennen in zijn onbegrijpelijke barmhartigheid en ontferming. Dan geeft hij stof, ook in het oordeel. Stof om te juichen, stof om te zingen. Men hoort de vrome tent weer galmen van hulp en heil ons aangezegd. Daar zingt men blij. Dankdruppsalmen, Gods rechterhand, met grote kracht. Amen.